We zullen gaan lezen uit Genesis hoofdstuk 40. Genesis hoofdstuk 40. Hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. En farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de oogste der schenkers en de oogste der bakkers. Hij zette hen in hechtenis in het huis van de oogste der lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen zat. En de oogste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan, om hen te bedienen, en ze waren geruime tijd in hechtenis. Zij nu hadden beide een droom, ieder zijn eigen droom, in dezelfde nacht. Ieder een droom met een eigen betekenis, zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan. En zie, ze waren mismoedig. Hij vroeg aan de hovelingen van farao die met hem in de hechtenis waren, in het huis van zijn heer, waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, wij hebben een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zeide Jozef tot hen, zijn de uitleggingen niet Godszaak? Vertelt het mij toch. Daarop vertelde de oogste des schenkers aan Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom, zie, er stond een wijnstok voor mij. Aan de wijnstok waren drie ranken en nauwelijks begon hij te botten of zijn bloesem was er. En zijn trossen droegen rijpe druiven. En farao's beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in farao's beker en gaf de beker in farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan. De drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. En gij zult farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen, toen gij zijn schenker waart. Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door voor mij gewacht te maken bij farao en breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land de Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. Toen de oogste der bakkers zag dat Jozef een gunstige uitlegging gegeven had, zeide hij tot hem, ook ik had een droom. Zie, er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf, boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef, dit is de uitlegging ervan. De drie korven, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal farao uw hoofd verhogen boven u. En u aan een paal hangen en het gevogelte zal het vlees van u afeten. Op de derde dag nu, de geboortedag van farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de oogste der schenkers en het hoofd van de oogste der bakkers te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste van der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in farao's hand gaf. Maar de oogste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Doch de oogste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Tot zover, en er is nog ruimte om ook nog terug te grijpen op het voorgaande.
Even voor de goede orde, broeders en zusters. Ik denk dat het goed is dat we om 1:15 eindigen. Dan is er ook nog tijd voor dankzegging voor iedereen. Niet dat ik iets wil bepalen, maar ik denk dat het goed is om dat even aan te geven.
Nog een paar hele simpele praktische gedachten. We lazen dat, of we zongen dat vers. Of, och blijf met uw genade, Heer, Jezus ons nabij. Opdat ons nimmer schade des vijands heerschappij. Als ik naar het hele verhaal van Jozef luister en ik luister naar wat er allemaal langs is gekomen de afgelopen dagen, dan is er ook nog een andere kant die ik als een hele praktische kant zie aan het hele verhaal van Jozef. En dat is een kant die heel dichtbij komt. Omdat het om slavernij gaat. Het gaat, en dat is waar het lied 77 over gaat. Wij hebben een Heere Jezus die koning in ons leven wil zijn. En als hij de koning in ons leven kan zijn en mag zijn, zoals hij dat in Egypte was, uiteindelijk onder koning, dan zie je dat dat tot zee gestrekt en heeft gestrekt. Tot in alle gaten en hoeken van Egypte, maar ook ver daarbuiten. En er is ook een vijand die wil voorkomen dat wij in die rijkdom van leven, van christelijk leven, terechtkomen, waarin zegen door het koningschap toegepast in onze levens, tot in alle gaten en hoeken van onze eigen levens mag doorstromen, maar ook ver daarbuiten. Die vijand die wil dat voorkomen. En als ik in het verhaal van Jozef kijk, dan zie ik daar twee hele belangrijke negatieve factoren. Ik lees een rol van 10 broers. Ik heb broeder Jan van Buren gisteren heb ik met hem gesproken. Zeg, hoe oud was Benjamin nou toen Jozef 17 was? En ik kan het niet narekenen, maar onze broeder Jan heeft dat nagerekend. Die zegt, nou, die zal zo rond de 10, 11 jaar zijn geweest. Dus dat betekent dat daar 10 broers waren op het veld die Jozef verkochten. En 10 spreekt in de schrift ergens van. En wij hebben allen van die boom gegeten, de boom van kennis van goed en kwaad. En wij zijn behept met de gevolgen daarvan. Namelijk dat wij allen heel graag langs de weg van goed en kwaad dingen oplossen. Maar het getal 10 spreekt ook van 10 vingers, 10 tenen. Spreekt ook van dat wij allemaal zo graag de dingen zelf in eigen handen nemen. Of dat wij allemaal zo graag onze eigen weg gaan. En denken dat we door ons eigen handelen of door het volgen van onze eigen weg ergens kunnen komen. En het zijn die 10 broers die maakten dat Jozef naar Egypte verdween. Maar we zien daar nog een andere groep mensen die genoemd worden. Want aan wie verkochten ze Jozef nou, die 10 broers? Aan een karavaan van. Waar komen die Ismaëlieten vandaan? Dat is geografisch gezien, waar kwamen ze daar vandaan en ze waren onderweg naar Egypte? Dankjewel. Maar heb je ook een ander antwoord op die vraag? Waar kwamen ze vandaan? Ismaël. Maar waar kwam Ismaël vandaan? Eigen handelen. We hebben voor de pauze hebben we heel lang stilgestaan bij een van de dingen die ons ook in het christelijke leven, gewoon in het leven, naar de vernieling kunnen helpen, in slavernij kunnen brengen. Veel mensen zijn in de vernieling geholpen door wat broeders en zusters elkaar ook aan hebben gedaan. Doordat ze langs de weg van 10 geboden hebben gemeend om voor anderen te moeten bepalen hoe dingen moesten. Veel broeders en zusters hebben elkaar ook pijn gedaan doordat ze langs de weg van ik vind dat het zo moet en ik vind dat we die kant op moeten gaan, dingen hebben doorgedreven. En daar gaan dingen mee kapot, weten we allemaal. Ismaël spreekt van het vlees. Vlees spreekt ook van, weet je, zelf invulling geven aan wat God wil doen. Maar daar zit in het verhaal van Ismaël zit ook een geweldig, of eigenlijk in het verhaal van Abraham en Sarai, daar zit ook weer een hele mooie oplossing. En dan kom ik zo direct terug bij genade. Abraham moest Abraham worden. Toen werd er 1 letter van de naam van God toegevoegd aan de naam Abraham. En vanaf dat moment heeft God de naam van Abraham aan zijn naam toegevoegd. Daar werd een verbond gesloten. En de letter die gebruikt wordt, die aan Abraham werd toegevoegd, is een van de letters van de naam van God. Dat is Yud-He, Waf-He. En dat is de letter He. Ik weet niet of hier mensen zijn die beter Hebreeuws spreken dan ik, maar ik spreek hem zo uit. En als je die letter probeert uit te spreken, die kan je niet anders uitspreken dan door te ademen. En eigenlijk vertelt dat ook, en die letter heeft ook een getalswaarde overigens. Die letter He heeft de getalswaarde 5. Bij Benjamin zie je straks verderop een paar hoofdstukken dat die 5 keer zoveel krijgt. Benjamin heeft het getal 5 op zijn leven gestempeld. En het getal 5 is de 5, is het getal van de genade in de Bijbel. En het is iets wat in onze levens uitgewerkt moet worden. Wij moeten komen tot het einde van ons eigen kunnen. Wij moeten komen tot het einde van het verwachten van regels en wet. Om te ontdekken dat dat allemaal voortbrengsel zijn van de boom van kennis van goed en kwaad. En wij moeten komen tot het punt dat wij door de geest van God die in ons woont, op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Moet je eens even over nadenken, dat de Heilige Geest in mij kan wonen. Werd het als er iemand van jullie een week met mij meeloopt, dat die voldoende dingen tegenkomt, dat die zegt, verder is dat niet zo heilig. En ondanks dat, en alleen op basis van het werk van de Heer Jezus, woont toch die Heilige Geest in mij. En dat is genade. En de 10 broers, toen ze later in Egypte kwamen, konden Jozef niet herkennen. Langs de weg van 10 krijgen wij nooit goed zicht op de Heer Jezus. En ook nooit op hoe hij ons echt wil leiden. En dat Jozef zich openbaarde pas toen Benjamin er was, spreekt ook weer over die genade waarin we het in lied 77 hebben gehad. Pas als de genade er is, kan de Heer Jezus zich straks profetisch ook openbaren aan het gelovig overblijfsel. En in ieder van onze levens moeten wij komen tot het punt dat we niet meer verwachten van wat we zelf met onze eigen handen kunnen doen, of wat we zelf kunnen doen met de weg die wij kiezen. Maar wij moeten komen tot het herkennen dat het allemaal alleen maar puur genade is. Dat het Benjamin is, zoon van mijn rechterhand. Ook weer een beeld van de Heer Jezus, maar dan langs de genade. Ismaël is het gevolg van handelen, eigen handelen en wandelen. En dat is wel voor jongere mensen, weet je wel. Je kan natuurlijk denken, ik ga een tijdje, ga ik van alles uitproberen. Maar er zit ook wel een waarschuwing zitten in het hele verhaal rondom Ismaël. In het Engels zeggen ze soms over bepaalde dingen, of in het Amerikaans, that dog might come back to bite you. En als het gaat om dingen die wij in het vlees doen, zijn dat heel vaak dingen die later in ons leven terugkomen en ons nog eens een keer een knauw geven. En dat zie je hier. Abraham die maakte een aantal fouten. En een van de partijen die een rol gespeeld heeft in het verkopen van Jozef naar Egypte, was het gevolg van handelen in het vlees, waren de Ismaëlieten. En dat kan ook voor ons zo zijn. Sara, dat is nog een laatste gedachte. En dat heeft ook weer met 10 te maken. De naam van Sara werd ook veranderd. Zij heette Sarai. Met een i, de jut aan het eind. En weet iemand de getalswaarde van jut? De oude Rotterdammers. Zijn hier Rotterdammers? Ja. Nou ja, laat ik het in het algemeen. Weet iemand hoeveel een jutje is?
10 gulden.
10 gulden, hè? Een jutje is een tientje. Doe maar een jutje. Een tientje. Jutje spreekt ook weer, een jut, dat is het, heeft ook het getalswaarde, van 10. De naam van Sarai, of de betekenis van die naam, als ik het me goed heb laten vertellen, die betekent de domineering one, de heersende. En als je nou wil kijken naar wat er op het christelijk terrein ook fout is gegaan en vaak fout gaat, dan zit dat langs de uitleg van de naam van Sarai. De domineering man, de overheersende, dat wij over elkaar willen heersen. Terwijl de Heer Jezus zegt, maar onder u moet het geheel anders zijn. Bij Sarai wordt de Jood weggehaald en dan wordt zij Sara. En dan zien we daar ook weer die letter 5, die in plaats van de Jood aan haar leven wordt toegevoegd. En als wij enige kans in dit leven willen hebben om heel veel zegen mee te maken. Martin heeft het al gezegd, dat dit heeft niks te maken met prosperity preaching en dat soort zaken. Maar dit heeft te maken met gezegend worden te midden van alle tegenslag die ons kan treffen. En doordat wij vanuit genade in verbinding met de Heer Jezus, door de geest die in ons woont staan, kunnen wij te midden van alle narigheid die ons zomaar kan overkomen, kunnen wij toch ons gezegend weten en kunnen wij ook nog tot zegen zijn. We hebben een vijand die ons graag in slavernij wil brengen. En we hebben een Heer die ons daar heel graag uit wil halen. En het heeft mij geholpen om deze simpele beelden te snappen. Want ik ben vatbaar voor willen heersen. Ik ben vatbaar voor de dingen zelf willen doen. En ik ben daarmee vatbaar om dan een weg op te gaan die alleen maar kan eindigen met, en dat is dan nog een genadige manier waarop God je op die weg meegaat, namelijk dat hij je verschrikkelijk tegen jezelf aan laat lopen. Want dat zie je bij die broers ook. Ze komen uiteindelijk in een situatie terecht dat ze wel naar Egypte moeten gaan. En daar zie ik ook wel weer de genadige hand van God in, dat welke weg een kind van God ook wandelt, hij die in onze goed werk begonnen is, zal het afmaken.
Op zekere dag kwam hij in het huis binnen, Jozef, om zijn werk te verrichten, terwijl er niemand van de huisgenoten daar in huis was. Hij was daar alleen. En als je alleen bent, dan ben je kwetsbaar. Dan heb je geen hulp van mensen om je heen, ook geen last van mensen om je heen. Dan ben je in dat opzicht op jezelf aangewezen. Dat denk je dan, dat is dan ook zo. Maar in Psalm 139, daar lezen we in vers 5, gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij. Als we ons realiseren, als we ergens alleen zijn en de verleiding voelen we op ons afkomen, dan mag je je realiseren dat in de dagen van Jozef het zo was. En de Heere was met Jozef. Ook op dat moment wilde de Heer met Jozef zijn. Ook toen die verleiding op hem afkwam, toen hij alleen was. Alleen was en toen in één keer tevoorschijn kwam, voor de zoveelste keer misschien, die vrouw van Potifar. En de Heer was met Jozef. Hij legde zijn rechterhand op Jozef. Hij zei, Jozef, ik ben er wel hoor. En hij heeft geweten, Jozef, wat hij moest doen. Vluchten, wegwezen. Hier moet je niet blijven. Als je ergens alleen bent in huis of waar je ook bent, dan ben je kwetsbaar. Maar je mag het je realiseren dat de Heer het is die je van achter en van voren omgeeft. Realiseer je dat op dat moment. Dat hij zijn hand op je schouder legt. Zeg, waar ben je mee bezig? Mag ik even meekijken? Meeluisteren? Met je meegaan? Als je dat realiseert. Want de Heer wil met jou zijn in de positieve zin. Hij wil jou in de positieve zin, zoals hij in Jozef in de positieve zin bijgestaan heeft. Hij was er niet alleen Jozef. De Heer die was met hem. En dan toch, dan vlucht je en dan word je vals beschuldigd. En je kunt je niet verdedigen. En wat je ook zegt, daar vind je geen gehoor meer voor. Dan is er één die daarvan weet, die je van achteren en voor omgeeft, die zijn rechterhand op je legt. En die zegt van, ik ben met je. Want we lezen in vers 21, we hebben het gelezen, in vers 20 op het eind. Zo kwam hij daar in de gevangenis. En daar staat meteen achteraan, en de Heere was met Jozef. En als we lezen in Psalm 105, dan lezen we hoe dat is gegaan in die gevangenis. Jozef werd als slaaf verkocht, vers 18 van Psalm 105. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers. Ze hebben een speciaal hok voor Jozef op een gegeven moment gereserveerd en gezegd, zo, daar gaan je voeten in. Een groot blok eroverheen in de ijzers. Dat deed zeer pijn. Als je je bewoog, dan schuurde dat natuurlijk. Je voelde je ellendig en naar. Daar zat hij weer alleen. Nee, niet alleen. En de Heer was met hem, staat er. Geweldig is dat. Ook in die omstandigheden. Die hij niet begrijpt, zijn trouw. Hij heeft zijn Heer willen dienen, is hij trouw gebleven. En de Heer blijft hem trouw. Hij schiet hem te hulp. Legt zijn rechterhand op Jozef. Omgeeft hem van achteren en van voren. En zegt, Jozef, ik ben hier ook. Ik ben hier ook. Nu het zo in jouw ogen bergafwaarts gaat. Nu het zo donker wordt. Nu het zo spannend wordt. Zo naar en vervelend. Ik laat je niet in de steek. Ik ben er ook nog. En ik ben de Heer, ook van jou. Ik vergeet je niet. En dat heeft Jozef ook mogen ervaren. En dat mag ook onze ervaring zijn. In welke omstandigheden wij ook komen, in omstandigheden van verleiding of in omstandigheden van moeite, steeds mogen we het zoals Jozef het heeft mogen ervaren. En de Heer was met hem. Een geweldige Heer die ons zo omgeeft, van achter en van voren, en die zijn rechterhand op ons wil leggen.
Ja, ik ben een broeder onder de broeders. Neemt u mij niet kwalijk. In de keuken horen we natuurlijk ook omgaan. En er zijn de dingen die hier raken. Jozef, een beeld van de Heer Jezus. Zijn broers met hun vuile jassen. En Jozef een pronkgewaad. Ik weet niet hoe het u deze dag vergaat. Maar ik verlang er naar om mijn vuile jas bij Jozef te brengen. Zodat Jozef, als we lezen van die hovelingen, wat we net gelezen hebben, als ik goed heb opgelet in de keuken, die werd in dienst gesteld om af te dalen in de kerker, waar niemand dingen zag, wat zich daar nog afspeelde. En er waren mannen in grote nood. En Jozef zegt, geef het mij toch te kennen. Vertel het mij toch. Het kan gewoon zijn dat die mensen zijn die het allemaal aanhoren. En allemaal als herkenbaar klinkt. En in grote nood zijn. Dat we er toch mee naar Jozef gaan. Want de geschiedenis van de broers van Jozef gaat door. Het is niet het onderwerp, maar als ik lees over wat Juda in hoofdstuk 38 gedaan hebt, en ik lees over diezelfde Juda in het boek Rut, wil ik u voorlezen. Het boek Rut 4. Daar zijn de oudsten van de stad getuigen dat Boas, wat ons toch spreekt van de man groot van vermogen, die zijn eigen erfdeel opgaf om Moab, om Rut de Moabitische, die geen deel had aan het volk van God, waar Boas maar één verlangen had. En dat is om diegene die afgestoten was, die een vijand was van het volk van God, aan zijn hart te drukken. Wat moet dat u en mij zeggen? Wat een bijzondere heiland, wat een bijzondere Heer Jezus hebben wij. God, die heilig en rechtvaardig is, die niet geen zonde kan zien. En die zijn geliefde zoon, de zoon van zijn welbehagen, de zoon van zijn liefde, naar deze aarde zond. Om voor u en mij, voor die momenten, dat we niet van hem afhankelijk wilden zijn, maar onze eigen wil deden en doorklikten. Om ons vlees te behagen over dingen waar we ons over schamen. Waar God in zijn grote liefde de Heer Jezus voor geoordeeld heeft op het kruis van Golgotha. En dan lezen we een heel negatief gebeuren van die Juda, een broer van Jozef, in hoofdstuk 38. Maar als we Rut lezen, broeders en zusters, vers 11. En al het volk dat in de poort was en de oudste zeiden: wij zijn getuigen, de Heere maken u, de vrouw die uit het huis komt, als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Handel dan kloek in Efrata en maak uw naam in Bethlehem. Uw huis wordt als het huis van Peres, die Tamas aan Juda baarde. Mooi, mooi, hè? Raakt het u? Het raakt mij bijzonder. Want de Juda, de stam van de godlovers, die zo in de mist ging, die zijn zegelring, zijn waardigheid, zijn staf, zijn gezag, alles afgeef voor een pleziertje. Maar waar God een plan mee had. En uit Juda, de Heer Jezus, is voortgekomen. En hier wordt de zegen uitgesproken, dat zijn huis zo mag worden, dat er zo een grote schare toegevoegd mag worden aan dat huis waaruit de Heer Jezus geboren is. Broeders en zusters, zo de hele conferentie meemaak vanuit keuken. Wat een heiland hebben wij, die zo diep die kerk erin gegaan is, dat we alles aan hem mogen zeggen. En dat hij in zijn plan de dingen ombuigt, zodat de Heere Jezus door ons leven gezien mag worden. Dat hij groot gemaakt mag worden. En dan kunnen we net, zoals we op die presentatie gezien hebben, een beurs vol met mensen, die staan niet ver van ons. Het zijn onze broers en zussen. Onze broers en zussen die de Heer Jezus nog niet kennen, wellicht. Maar u kunt het toch nooit verdragen dat uw broer of zus verloren zou gaan, omdat u ze niet van die grote liefde van de heiland gezegd hebt. Laten we toch deze conferentie aangrijpen om niet van elkaar te genieten, en van het eten te genieten, van de gemeenschap te genieten en van het woord van God te genieten en zeggen: het was fijn. Maar laten we toch zeggen, het heeft mijn leven veranderd. Het was niet fijn. Het was pijnlijk. Het was moeilijk. Het moet mijn leven veranderen. Het moet mijn leven veranderen. Ik wil ermee naar de Heer Jezus gaan. En ik wil alles zeggen wat er is misgegaan. Zodat Hij op zijn tijd ons kan verhogen. Niet om ons te verhogen. Maar om die kostbare Zoon van Gods liefde te verhogen.
Er zijn er een aantal voor, dat weet ik. Maar het is even bij gelegenheid, dat weet ik zeker.
Niet waar, Henk? Goed zo. En Tony ook wel, denk ik. Er zijn een paar dingen. Het is een van de eerste keren dat ik op een conferentie de moed heb om te spreken. Maar deze conferentie heeft me heel erg getroffen. Ik ben gisteren even geweest en vanmorgen. Ik heb mijn vrouw gevraagd of ze vandaag alsjeblieft mee wil gaan. Maar die is te beschadigd, in aansluiting op jouw gebed van gisteren, om dit aan te kunnen. En er is al een paar keer opmerkingen over gemaakt. En Ed weet er ook wel het een en ander van. Maar het punt is, hoe ga je met al die dingen om die achter ons liggen als vergadering? En juist deze geschiedenis heeft mij heel veel geleerd. En vooral ook gisteren, maar nou zeker vanmorgen. En ik wil een paar dingen daarin delen. En ik hoop dat we er allemaal iets aan hebben. Ik had het in ieder geval voor mezelf. In Genesis 39, daar lezen we dus wat we al overdacht hebben gisteren. In vers 21, de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. Ik heb altijd in de grote conferenties, ook in Amerongen en op andere plaatsen, vaak de praktische toepassing gemist. Wij broeders zijn heel erg goed in de leerstellige kant van de zaak. En wereldwijd zijn we daarvoor bekend. Maar de praktijk, de lijn naar de praktijk, hoe gaan we er daarmee om? Daar wordt heel weinig over gedeeld. Ik heb wel eens tegen broeders gezegd, je moet de mensen persoonlijk gaan opzoeken om te weten hoe gaan ze er in de praktijk, in het huwelijk, in het gezin mee om. En dan valt het misschien toch wel mee. En degenen die dat gedaan hebben, die kwamen ook inderdaad een beetje geschokt, maar ook bemoedigd terug. Oh, ze hebben er toch een relatie met de Heer. Niet alleen maar vanuit het hoofd, maar ook vanuit het hart. En dan ben ik blij dat ze dan op mijn advies ingegaan zijn. De Heer was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. En ik denk dat we dat allemaal wel beseffen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je die goede tierenheid van God ziet. Ik moet eerlijk zeggen, in Barneveld, als we broodbreking hebben, dan ben ik eigenlijk alleen maar onder de indruk van het geduld van God. Ik begrijp dat niet, hè, dat de brood en beker nog steeds aanbiedt. Met alles wat wij achter ons hebben. Dat we nog leven, dat we nog vrede hebben. Ik kom net uit Burundi, waar ze elkaar afmaken. En weer 140 studenten gewoon neergeschoten door de islamieten of de ismaëlieten. En het was een puinhoop. We hebben alle dagen politiebescherming gehad, want ze vreesden voor ons leven. En dan kom je hier in Nederland en heb je 70 jaar vrede. Ik ben in 42 geboren, maar dan zie je dat hebben we helemaal niet verdiend. De goede tierenheid van God is met ons. En hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En wat me heel erg trof gisteren, dat is vers 22 van hoofdstuk 39. En daarna wil ik nog iets uit hoofdstuk 40 in de toepassing, zoals Co dat heeft gedaan, naar de Heer Jezus toe. Het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Wat betekent dat voor ons in de praktijk? Hoe gaat het met de pastorale hulpverlening? Jullie weten, de meeste van jullie, dat ik dus Aad van der Zanden vertegenwoordig in het buitenland als voor de cursus. Maar die hebben we ook aangevuld met disaster management en conflict management. En dat is echt wel nodig in die Afrikaanse landen en in India ook wel. Waar ze elkaar ook het licht in de ogen niet gunnen. Maar komen er ook gevangenen op ons pad? En geeft de Heer in zijn goede tierenheid ook ons de gelegenheid om iets van de Heer Jezus te laten zien, de geest van Jozef te laten zien, als medegevangenen. Er zijn zoveel mensen gevangen. We hebben daar al heel uitgebreid over nagedacht, over pornoverslaving en alles. Ik moet nogal wat jonge mensen begeleiden als mentor van de Bijbelschool, van de Hartkraai, die allemaal met dat probleem worstelen. En dat zijn gevangenen. Maar wanneer we zelf in de gevangenis hebben gezeten, dan, en daarin de vrijheid hebben, staat dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft, dan ben je in staat door de genade en de goede tierenheid van God om die gevangenen mee te helpen loskomen. Om vrij te komen van hun gebondenheden. Je hebt er heel uitgebreid over gesproken, Ger. En het is een genade als je dan, we hebben 5 jaar in de gevangenis gewerkt, en dan hoor je al die verhalen natuurlijk. En dan is het een genade als je naast ze mag zitten. Niet als een pastor, zoals ze je noemen, maar als iemand die ook in die gevangenis gezeten hebt. En toch in die vrijheid van de kinderen Gods is geplaatst door genade. En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Hoofdstuk 40, vers 4. Dat is de roeping die we hebben gekregen om elkaar te dienen. En met name hen die gebonden zijn. Om ze te leiden in de vrijheid van de kinderen Gods door de waarheid. De waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid spreken is heel moeilijk. Voor mensen die gebonden zijn. Ook oudere broeders, ook dienende broeders die pornoverslaafd zijn. En dan ineens door hun eigen kinderen ontdekt worden dat ze achter de computer met porno, 's avonds om 11 uur als iedereen op bed ligt. En dan komen die kinderen binnen en die zien papa, die dan een respectabele dienst in de vergadering heeft, en ook wel wereldwijd, en die staat dan achter die naar die naakte meisjes te kijken. En uiteraard valt daar een uitsluiting op enzovoort. Maar jullie zijn genoeg op de hoogte van wat er allemaal zo achter de coulissen in de keuken van de vergaderingen gebeurt. En om dan door de Heer aangesteld te worden, niet door mensen, maar aangesteld te worden om dat soort mensen te begeleiden en te brengen in de vrijheid van de kinderen Gods. Al biddend, hè, draagt elkanders lasten. Wij kunnen die lasten niet dragen, want je krijgt zoveel over je heen. Dat kan je niet dragen. Maar om samen op de knieën, al huilend en smekend, dat bij de Heer te brengen. En dan die bevrijding te zien. Ik heb ze zien bevrijd worden. Nou, dat is een emotionele gebeurtenis. In hoofdstuk 40 zijn er nog een paar dingen die we naar de Heer Jezus toewijzen. In hoofdstuk 40, vers 13, daar staat dus dat, eerst vers 6, die twee medegevangenen die kwamen bij Jozef en die waren terneergeslagen. Ik moet zeggen, alle conferenties die ik tot nog toe heb meegemaakt, als ik in Nederland was, dan was ik terneergeslagen. En dan komen er allerlei, als ik gezichten zie, dan zie ik ineens een heleboel herinneringen en dan heb ik het wel eens moeilijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik voel me daar ook wel eens in de steek gelaten. En daarom ben ik zo door jouw gebed aangetroffen. Toen je dat gisteren zo bad, toen voelde ik me nogal aangesproken. Maar dan zie je in vers 7, ze waren teleurgeslagen. En dan vraagt hij hetzelfde als de Heer Jezus vroeg na de opstanding aan die Emmausgangers. We zitten hier in Emmaus, heb ik gezien, aan een groot bord bij de ingang. Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ja, ze hadden een droom gehad. En ze misten de uitleg. En dan gaan ze naar Jozef toe. Wat staat er dan in Matthäus 11, vers 28? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan verder in vers 13 gaat Jozef die uitleg geven, die hij dan ook aan die Emmausgangers gaf. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. En in uw ambt herstellen. Nou, dan denken we gelijk aan de Heer Jezus die 3 dagen in het graf was. En door de Heer op een hoge plaats gesteld werd. En nu als hoge priester voor ons bidt en pleit. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij werd in zijn ambt hersteld. Hij was altijd al hoge priester, maar toch als zodanig werd hij ineens bekend bij de discipelen. En dat lezen we in de Hebreeënbrief. Een hoge plaats in het ambt als hoge priester. Nou gaat het hier over die schenker. Maar dan vraagt Jozef, denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. En vertel over mij aan Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Nou, ondanks het feit dat het hoofd van de schenkers niet meer aan Jozef dacht, hij vergat hem. Eerlijk gezegd herken ik me wel een beetje in die geschiedenis daar, hoe Jozef zich daar gevoeld moest hebben. Maar dan zegt Jozef, ik heb niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zeggen. Niemand van ons kan dat nazeggen. We hebben allemaal iets gedaan waardoor we in de gevangenis zouden moeten komen. Dat was ook het eerste wat ik tegen de gevangenen in Curaçao zei. Ik moet juist naast jullie zitten, want de dingen die jullie hebben gedaan, heb ik in het geheim gedaan. Maar ik had hier eigenlijk moeten zitten, naast jullie. En toen kwamen ze ook open voor het evangelie. Maar dan zie je dat hij heeft niets gedaan. En wat heeft, we hebben dat al gehoord uit Psalm 105, vers 19... Hij was zo gelouterd in die periode dat de heer Jozef zelf in de gevangenis zat. Zo gelouterd dat de rede des Heren heeft hem doorlouterd. De rede des Heren. God heeft hem zo gevormd dat hij in staat was om datgene te zeggen wat in hoofdstuk 45 vers 7 staat. En daar staat dus dit. En dat is voor mij persoonlijk een hele erge les geweest. Van volg mij. Maar dan staat er in: God heeft mij voor jullie uitgezonden. Hij zegt niet, jullie hebben dat gedaan. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op de aarde. En jullie zullen er een grote uitrekking in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En dat is iets dat moeten we leren. Om de dingen die in ons leven fout zijn gegaan, die waar we pijn hebben ervaren, waar we eigenlijk bitter om zouden moeten zijn. In de bitterheid van mijn ziel, zegt de psalmdichter. Ik ben bevrijd van bitterheid, maar niet van mijn geheugen. En dat is iets dat blijft spelen. Maar kan ik nou mijn broeders en zusters die mij pijn hebben gedaan, die mijn vrouw pijn hebben gedaan, die andere pijn hebben gedaan en die elkaar hebben pijn gedaan zonder dat ze dat wisten, kunnen wij het gebed van Stefanus bidden? Vader, reken hun deze zonde niet toe. Kunnen wij het gebed van de Heer Jezus op het kruis bidden? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik heb een aantal pastorale gesprekken gehad, ook gisteren weer. De mensen beseffen helemaal niet wat we elkaar kunnen aandoen. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jullie. We beseffen helemaal niet wat we elkaar kunnen aandoen met woorden. Woorden als baktanden en scherpe messen, die kunnen tot in het diepste van de ziel dringen. En die zijn gevaarlijker dan als je elkaar met een machette het hoofd afhakt. En dan zie je hier dat hij dus zegt, hij heeft geleerd alles uit Gods hand te ontvangen. Alles uit Gods hand ontvangen. De pijn, de moeite, het verdriet, de teleurstellingen. God zorgt ervoor dat je tegen niemand aanleunt dan alleen de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen als Hij overblijft. Dan kan je zeggen, de broeders hebben het niet gedaan. De Heeren hebben het gedaan. De zusters hebben het niet gedaan als ze een paar scherpe opmerkingen hebben gemaakt. De Heeren heeft dat allemaal toegelaten. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, God heeft mij hierheen gezonden. En dat kan ik me herinneren van de conferenties in Winschoten, toen broeder Heikoop, toen hij in de gevangenis zat, en dat hij zei, nee, het is niet God heeft het toegelaten, nee, God heeft dat georganiseerd. En dat heeft me heel erg getroffen. Durven we dat nog te zeggen? Als we tegenslag ervaren in ons leven, dat we dan zeggen, dit heeft God gebruikt om mij in de gevangenis zo te louteren dat ik mijn broeders kan vergeven bij deze.
hebben gisteren al iets van de zegen van Jozef gelezen en erover nagedacht dat hij een vruchtbare boom was. Overal waar hij kwam, zegende de Heer zijn werk, zijn zijn, en was het huis van Potifar was voorspoedig. Ook in de gevangenis geeft hij zijn zegen uit door goed naar de gevangenen, met de gevangenen om te gaan. Hij krijgt daar de verantwoordelijkheid. En wat mij eigenlijk opvalt in het huis van Potifar en ook in de gevangenis is dat de baas van Jozef in beide gevallen zich helemaal niet meer bekommert om wat zijn, wat hun, hoe heet het, opdracht eigenlijk was, het huis verzorgen of de gevangenis. Ze laten alles aan Jozef over en het enige wat ik lees is dat die baas alleen maar zit te eten. Hij bekommert zich alleen maar om zijn eigen eten. Nou, ik vind het vreemd, maar goed. Hij krijgt alle verantwoordelijkheid. Maar God zegent hem zoals die vruchtbare boom. Maar ik wil dus verder met u lezen in die zegen, omdat we daar een aantal karaktertrekken van Jozef zien, waar wij mogen vragen, vindt dat ook in ons leven plaats? En waarin we ook kunnen zien van, ja, dat was ten volle, heeft dat plaatsgevonden in het leven van de Heer Jezus. Vers 23 van hoofdstuk 49. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat, maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel. Hier gaat het over een wapen dat Jozef heeft. Hij had geen zwaard of een, ja, of iets anders. Hij had hier een boog. En wat is dat voor wapen? Dat is een wapen dat als een vijand of een verleiding komt op je af, die hoeft helemaal niet dichtbij te komen. Als jij die verleiding daar ziet, of je ziet de vijand daar, dan kan je schieten en op een hele grote afstand heeft dat effect. En dat is eigenlijk wat ik zie bij Jozef, bij die verleiding in het huis van Potifar. Als daar die verleiding komt, als de vrouw van Potifar zegt van kom bij mij liggen, dan gaat hij daar niet de discussie aan. Hij omhelst haar niet. Hij omhelst die vijand niet zoals een beer dat doet. Een beer omhelst je en probeert je zo te pakken. Nee, die vijand pakt hij aan eigenlijk met een boog op een afstand en hij gaat er vandoor. En dan mogen wij in ons leven ook eens realiseren van als er bij ons wat op ons afkomt waarvan we zien van hé, dat kunnen we niet aan, dat we dat op een afstand houden en eigenlijk die boog in ons leven niet laten verslappen, maar altijd gespannen houden, net zoals dat hier staat bij Jozef. En eventjes verder, dat vind ik ook machtig, hè. Dan gaat het over de herder, de rots van Israël. Als we dat toch in ons leven toch ook zouden beseffen. Zoals Jozef dat blijkbaar altijd beseft heeft, dat de Heer zijn rots was. Dat de Heer zijn herder was. Dat hij compleet zijn hele leven in afhankelijkheid en in gemeenschap met God mocht zijn. Als wij dat zouden beseffen. Als we hier zo meteen vandaan gaan. Als we dat 365 dagen zouden praktiseren en dan over 365 dagen terugkomen en zeggen van ja, dat hebben we meegemaakt in ons leven. Dat God onze herder is. Dat hij, de God van je vader, dat hij ons zal helpen. De God, de Almachtige, dat hij ons zegenen zal. Wat zal dat toch een prachtig resultaat van deze conferentie zijn dan.
misschien nog even een opmerking over de bazen van Jozef. Het is al gezegd dat hij alleen nog zijn brood at. En van de anderen is alleen maar gezegd dat hij de gevangenen eigenlijk overdroeg aan Jozef. En weet u wat nou zo frappant is? En dat maken we allemaal mee in deze wereld. En dat maken we ook mee als gelovigen. En ik zeg dat met grote schroom. Dat als het goed gaat, is er niets aan de hand. Dan blijft het goed gaan. En helemaal voor ons als gelovigen is het een les. Een les in het feit dat we eigenlijk hier op aarde, net zoals Jozef, een gewaad dragen. En dat gewaad heet vernedering. Want we zijn soms wel eens behoorlijk op onze teentjes getrapt als onze bazen ons eens even aan de jas trekken en zeggen van, joh, dat gaat helemaal niet goed. En de wereld is snoeihard, keihard. Want laat maar heel eerlijk zijn, als je niet voldoet in deze maatschappij en je hebt fouten gemaakt, no time sta je buiten. Dat hebben we van deze wereld te verwachten. En er schiet me echt een gedeelte in mijn gedachten nu direct hier, maar gij geheel anders. En wat is het dan mooi dat de wereld ons exact kan vertellen aan wie ze de verantwoordingen over kunnen dragen. En hoe geweldig is het, broeders en zusters, dat de Heer ons een verantwoording heeft overgedragen. Hij heeft het voorbeeld gegeven, de ware Jozef. En heeft het aan ons overgedragen met één doel. Dat is niet om die gevangenbewaarder te pleasen. Nee, om de gevangenen te pleasen. En hoe geweldig is het, broeders en zusters, dat wij een taak hebben hier, dat we gelijk zijn aan deze gevangenen. Het is al een paar keer gezegd. En ik denk dat dat een les is die we ook hier vandaag mee mogen nemen. Sowieso voor mezelf, maar ook voor ons allemaal. Dat we eigenlijk op één en dezelfde voet staan. Met al die gevangenen, met al die zondaren van oorsprong die wij ook waren. En dat als ik misschien wel iemand veroordeel, dat ik me bewust moet zijn van het feit dat de Heer Jezus ook voor mij, voor diezelfde zonden stierf. En Kooi heeft het net gezegd en het ontroerde me. En het ontroert me nog steeds. En het is een lijfspreuk geworden. En ik wil hem echt in herinnering brengen, omdat hij heel kostbaar geworden is. Inmiddels weet ik nog, het was een van de eerste conferenties dat we het gehad hebben over Johannes 17. En ik val in herhaling, broeders en zusters, maar het is een van de belangrijkste gedeelten voor mij in mijn leven geworden. En ik weet dat ik daarin heel veel gefaald heb. Dat, en ik herhaal het nog weer, ook omdat er ook hier verschillende zijn die daar toen niet bij waren. Waar God zei, waar de Heer Jezus zegt, zij waren van u en u hebt ze mij gegeven. Zij waren van u en u hebt ze mij gegeven. En ik kan het niet laten om nogmaals te zeggen dat het goed is dat we ons wederom iedere keer weer bedenken dat wij de geschenken van God zijn aan de Heer Jezus. En als Hij het zo kostbaar vindt om u en mij cadeau te doen aan de ware Jozef, hoeveel te meer mogen wij dan als geschenken naar elkaar kijken. Kijk maar eens opzij.
Zo.
zullen er nog maar een uur aan vastplakken. Maar dat kan helaas niet. Ik denk dat we langzamerhand naar een eind toe gaan. Ik zou graag nog een hele korte opmerking willen maken. Die is al voorbij gekomen. Ik weet het dat we niet zullen herhalen, maar toch graag nog in hoofdstuk 39, daar mochten we nog op teruggrijpen, niet waar, Clemens? In vers 21, en de Heere was met Jozef. We gaan straks naar huis. En dan mogen we weten dat hij, de Heere Jezus, met ons is, want hij heeft het zelf gezegd. Zie, ik ben met u altijd. En nou hoor ik wel eens de reactie, en dat heb ik zelf ook wel eens ervaren, dan denk ik van ja, daar voel ik helemaal niks van. Ik wil besluiten met een kort verhaaltje van een oude zuster. Die was ziek. Die lag op haar ziekbed. Ik heb deze wallen wel eens verteld. Vergeef je me maar. En er kwam een jonge broeder bij haar op bezoek. Heel mooi dat hij dat deed. En hij zei tegen die zuster, wat een mooie belofte, hè. Zie, ik ben met u altijd of alle dagen. En ze richtte zich wat op. En ze keek deze jongeman aan. En ze zei, maar jongen, dat is niet zo. Dat is geen belofte. Dat is een feit. Broeders en zusters, jongelui, als wij met de Heer Jezus willen gaan, als hij nummer 1 in mijn leven is, in jouw leven is, dan mogen we het ervaren. En morgen, maandag, moet ik weer naar school. Mag ik weer naar school, moet ik zeggen. Dat klinkt wat beter. Dan mag ik mezelf voorhouden van de Heer is bij mij altijd. Mooi, hè? Ga niet alleen. Ook door moeilijkheden, wanneer we door moeilijke dingen gaan, hier met Jozef. En we hebben allemaal zo, om een bepaald woordgebruik, allemaal ons pakkie aan te gebruiken. Maar we mogen elkaar bemoedigen en zeggen van, de Heer is met ons. Dat is geen hoogmoed, maar dat is een feit. Laat aan de andere kant het ook zo zijn dat het resultaat van deze conferentie, dat wij het verlangen hebben, het innige verlangen, om bij de Heer Jezus te zijn. Niet alleen op dagen als deze jongens, dan ben je in een andere wereld, hè? Ik herinner me nog dat ik de eerste keer in Middelsum, dan was de conferentie voorbij. En dat lied dat kwam toen we Middelsum uitreden. Toen moest ik steeds maar denken, houd ons van deze wereld steeds gescheiden. Opdat niets ons uitzicht hinderen mag. Dat was niet moeilijk op die conferentie, want we hadden de Heer Jezus voor ogen. De eerste conferentie, zijn weg naar het kruis, zijn dood en zijn opstanding. Dat was het onderwerp. En nu hebben we de Heer Jezus voor ons gehad. Tenminste, als ik het mag zeggen, ik heb de Heer Jezus gezien. Laten we hem voor ogen houden. We kunnen naar niemand beter kijken dan naar hem. En de Heere was met... Met wie ook alweer? Met wie? Ja. Vul je naam erin. Dat de wens mag zijn. Geef de Heer ons genade, dat we elkaar daar maar steeds aan mogen herinneren. We moeten nu sluiten.
227.
Lied 227.
Zullen we daar als een gebed zingen en gaan staan?
Lied 138.
Thank you.
Lied 224, vers 1. Lied 224, vers 4. 234. Lied 234, vers 4.
Heer Jezus, u komt alle eer, alle roem, alle dank toe voor de dagen die we met elkaar mochten doormaken. Wil u prijzen en groot maken voor uw liefde, voor uw zorg, voor uw bescherming en bewaring, voor uw hulp en ondersteuning, voor uw leiding door uw geest. Voor de lichamelijke krachten die u gegeven hebt. Dat u alles goed hebt laten verlopen. Voor de vreugde die we hebben gezien bij de kinderen. Heer Jezus, en wil u danken voor de overdenking van uw woord. Waarin u ieder van ons hebt willen aanspreken en hebt aangesproken. Ieder op een bepaald terrein. U hebt ons daarin ook opdrachten gegeven, wil u daarvoor danken. Danken dat we telkens een nieuwe start kunnen maken met u. Dat het nooit een moment is dat u zegt en nu heb ik genoeg geprobeerd met jou. Heer Jezus, dank u wel dat u degene bent die tot 70 × 7 vergeeft. Dat u altijd er bent. En Heer Jezus, we hebben ook duidelijk het besef dat we ons hele leven in uw hand mogen geven. En dat u het wilt besturen. We vertrouwen ons daarom graag. Met grote dankbaarheid. En ook vertrouwen aan u toe. Amen.
Amen.